Een opmerking vooraf. Deze bijdrage is vanwege de volwassen onderwerpen die behandeld worden mogelijk niet geschikt voor jonge oren.
Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis.
De courtisane. Margaretha Gertruida MacLeod. Deze naam zal waarschijnlijk niet veel mensen wat zeggen. Grappig, want ik realiseerde me daarnet dat mijn moeder heette Gertruida Margaretha, dus met de beide namen net omgekeerd. Voor de rest heeft mijn moeder met de hoofdpersoon van deze bijdrage overigens helemaal niets te maken. Misschien als ik de meisjesnaam van deze hoofdpersoon erbij noem, dat er wel een belletje gaat rinkelen. Margaretha Gertruida Zelle. Ze werd geboren op 7 augustus 1876 in Leeuwarden. Veel bekender is ze onder de naam Mata Hari. De naam is afgeleid uit het Maleis, de lingua franca, die in de vroegere kolonie Nederlands-Indië, het land met de vele talen, de gemeenschappelijke taal was. Het betekent letterlijk vertaald zon, of wat meer mystiek, oog van de dag. In de pers tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ze voortdurend afgespiegeld als prostituee of vaker nog als hoer. Maar volgens meerdere publicaties naderhand was ze dat volgens de gebruiken van die tijd strikt genomen niet. Ze was exotische danseres en courtisane in een van de betekenissen van dit woord. Een courtisane, letterlijk vertaald uit het Frans, is een hofdame, maar dat is een eufemisme. Het stond voor de minnares van de vorst en later was een courtisane een minnares, maar het kon ook een dame van lichte zeden zijn. Maar dan eentje met de goede omgangsvormen van de hogere elite. Prostituees van de lagere klasse werden in die dagen hoer genoemd. Op zo iemand werd neergekeken. Oké, dat is dubbel, maar dat was in die tijd nou eenmaal zo. Het begrip staat voor meerdere hoedanigheden. Van minnares, van wie bij de hogere klasse vaak ook huis en andere zaken door haar minnaar betaald werden, tot aan dame van lichte zeden. Daartussenin zit iets wat wij misschien tegenwoordig als sugar daddy relatie zouden kwalificeren. Er werd kortom in deze tijd anders naar gekeken. De term hoer die in de kranten gebruikt werd, was hier dus waarschijnlijk onjuist of in elk geval niet correct of niet geheel correct. Zelle werd al dan niet terecht ervan beschuldigd een spion voor Duitsland te zijn en werd in oktober van 1917 hiervoor ter dood veroordeeld en voor het vuurpeloton gebracht. Het heeft er enige schijn van dat het Franse leger een zondebok nodig had. Er zijn wat documenten bekend geworden die dat lijken te ondersteunen. Mata Hari was de oudste van 4 kinderen waarvan zij het enige meisje was. In haar jeugd werd ze vaak Margreet genoemd. Vanwege haar donkere huid en exotische uiterlijk en naam wordt haar vaak een Joodse of Indonesische achtergrond toegedicht, maar zo goed als zeker was ze 100% Fries. Na de scheiding van haar ouders, waarna haar vader naar Amsterdam verhuisde, groeide ze op bij haar moeder en stiefvader in Sneek. Ze leerde voor kleuterschooljuffrouw, maar toen bleek dat het hoofd van de school waar ze hiervoor leerde uitgebreid met haar begon te flirten, beëindigde haar stiefvader haar opleiding. Een paar maanden later ontvluchtte ze het huis naar een oom die in Den Haag woonde. Ze beantwoordde daar een contactadvertentie in een krant die daar was geplaatst door een Nederlandse legerkapitein Rudolf MacLeod, een afstammeling van de MacLeods van het eiland Skye in Schotland, die in koloniaal Nederlands-Indië woonde en naar een echtgenote op zoek was. Ze was op dat moment 18 jaar oud, MacLeod achter in de 30. MacLeod's moeder, barones Zweerts de Landas, was van Nederlandse adel. Ze trouwde op 11 juli 1895 in Amsterdam. Door het huwelijk hoorde Margaretha Zelle op slag tot de hoogste klasse van de Nederlandse elite en ook financieel hoefde ze zich geen zorgen meer te maken. Het echtpaar verhuisde vervolgens naar Malang op Oost-Java en ging daar naartoe op het stoomschip Prinses Amalia. Dat was in mei 1897. Het echtpaar kreeg 2 kinderen, een jongen en een meisje. Het huwelijk was voor de jonge Margaretha echter een grote teleurstelling. De veel oudere echtgenoot Rudolf was een alcoholist en mishandelde haar geregeld. Hij weet dat gedrag aan het feit dat hij maar geen promotie maakte. Verder hield hij er openlijke maîtresse op na, iets wat bij de elite in wat toen de Oost genoemd werd zeer gebruikelijk was. Margaretha verliet haar man tijdelijk door in te trekken bij een andere Nederlandse officier van Redes genaamd. En verder ging ze fanatiek studeren, Indonesische cultuur. Ze werd daarnaast lid van een lokale dansgroep. In brieven aan haar familie in Nederland onthulde ze toen in 1897 al haar artiestennaam Mata Hari. Echtgenoot Rudolf miste haar en drong erop aan dat ze bij hem terug zou komen. Maar zijn gedrag verbeterde vervolgens niet. Ze ontsnapte aan haar onprettige omstandigheden door zich nog fanatieker aan haar studie te wijden. Beide ouders bleken geslachtsziekte syfilis te hebben opgelopen en hebben ook hun beide kinderen met de ziekte besmet. De primitieve behandeling ervan uit die dagen maakte beide kinderen ernstig ziek. De familie kon echter niet toegeven dat dit de oorzaak was en vertelde dat het een vijandige bediende was geweest die de beide kinderen had geprobeerd te vermoorden. Hoewel het niet helemaal zeker is, is het wel waarschijnlijk dat de behandeling van de ziekte de oorzaak was dat dochter Jean zeer ernstig ziek werd en dat zoon Norman zelfs overleed. Het echtpaar emigreerde daarop terug naar Nederland, waar ze in 1902 van elkaar gescheiden zijn. De scheiding ging in die tijd niet zomaar. De scheiding was pas in 1906 officieel, waarbij dochter Jean aan Margaretha werd toegewezen. Rudolf moest van de rechter alimentatie betalen voor Jean, maar hij vertikte het om te betalen. Vader had wel het recht om zijn dochter te zien en bij een van deze bezoeken kreeg Margaretha haar dochter niet meer mee naar huis. Margaretha had niet de financiële middelen om haar ex-echtgenoot voor de rechter te slepen en accepteerde dan maar de situatie. Ze vond Rudolf een slechte en vrouwenmishandelende echtgenoot. Hij was echter wel altijd een goede vader voor de kinderen geweest. Dochter Jean werd niet ouder dan 21, mogelijk nog door de gevolgen van haar vroege syfilisbesmetting. Een half jaar nadat het stel uit elkaar ging, verhuisde Margaretha naar Parijs, waar ze als amazone op een paard in een circus optrad onder de stage name Lady MacLeod. De familie MacLeod die ervan hoorde, waren het zeer oneens met dat gebruik van hun familienaam. Altijd krap bij kas werkte ze tegelijk ook als model voor kunstenaars. In 1904 begon ze naam te maken als exotische danseres. Ze was daarmee een tijdgenote van dansers als Isadora Duncan en Ruth Saint-Denis, leiders in de vroege moderne dansbeweging die rond de eeuwwisseling van de 20e eeuw vooral naar Azië en Egypte keken voor artistieke inspiratie. Matahari als danseres was promiscu, flirterig en pronkte openlijk met haar lichaam. Ze wist haar publiek te boeien en was van de een op de andere dag een groot succes. En dat al vanaf haar debuut in Musée Guimet op 13 maart 1905. Ze werd daarbij voor lange tijd de maîtresse van Émile Etienne Guimet, de oprichter van het museum. Het was in die tijd voor artiesten gewoon om een exotisch en kleurrijk levensverhaal te verzinnen. Zo vertelde ze aan de pers dat ze een Javaanse prinses was van priesterlijke hindoeïstische geboorte. Van jongs af aan had ze zich ondergedompeld in de kunst van de heilige Indiaanse dans. Ik kan lang en kort over haar carrière vertellen, maar Matahari was een heel mooie vrouw die zich desnoods naakt liet fotograferen als het in een artistieke setting was. Haar exotische en erotische manier van dansen paste bij die tijd en waren een sensatie. Na een jaar of vijf echter werd ze door een groot aantal imitatoren beconcurreerd en op dat moment werd er ook over haar geschreven dat het cultureel en artistiek toch niet zoveel voorstelde. Sommige mensen spraken van goedkoop exhibitionisme. Vanaf 1912 ging het met haar danscarrière dan ook bergafwaarts en op maart 1915 gaf ze haar laatste dansvoorstelling. Op dat moment was ze echter al succesvol als courtisane, waarbij ze liaisons had, vaak gedurende lange tijd met mannen uit de legertop en uit de politiek. Invloedrijke mensen uit een aantal landen. Ze kwam daardoor vaak in andere landen en het was in de openbaarheid bekend wat ze deed. In eerste instantie werd daar met bewondering naar gekeken, iemand met zo'n vrije geest, maar na een tijdje werd ze vaker gezien als overspelig of zelfs neergezet als een gevaarlijke verleidster. In de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal en in tegenstelling tot mensen uit de meeste landen kon Matahari met haar Nederlandse paspoort alle grenzen passeren. Vanwege de oorlogssituatie reisde ze tussen Frankrijk en Nederland via Spanje en Engeland. Dat trok de aandacht van de autoriteiten in meerdere landen. Ze had een relatie met een Russische officier wiens regiment voor Frankrijk vocht. Ze noemde hem de liefde van haar leven. Toen hij gewond raakte en daardoor het zicht in één oog had verloren, wilde ze hem in het hospitaal nabij het front bezoeken. Dat zou haar met haar Nederlandse paspoort normaal niet zijn toegestaan, maar het was akkoord als ze tegelijk voor de Fransen wanneer ze in Duitsland was wat spionagewerk zou doen. Margaretha was als courtisane ook nog steeds in Duitsland actief, maar had haar ondanks contacten met enkele topmensen zeer beperkte mogelijkheden om aan informatie te komen. De Fransen overschatten echter haar mogelijkheden en betaalden haar zeer ruim voor de beperkte informatie die ze los wist te krijgen. Of het frustratie was over het uitblijven van meer succes hiervan is niet duidelijk, maar haar contactpersoon die haar voor de informatie een enorm bedrag betaalde, was later een van de aanklagers bij haar proces. Op een bepaald moment bood ze de Duitsers aan om met informatie over de Fransen te komen, maar het heeft er veel schijn van dat ze dit slechts heeft gedaan om met een Duitse prins in contact te komen, aan wie ze informatie voor de Fransen dacht te ontfutselen. Ik vertel het verhaal niet in detail, maar dit is waar het zo ongeveer op neerkomt. Dit aanbod vanwege de Duitse prins zorgde ervoor dat haar Duitse contactpersoon vervolgens zijn ergernis uitte dat ze nooit met de beloofde informatie over de brug kwam. En dat was vervolgens de kern en aanleiding van het proces van Frankrijk tegen haar. In december 1916 gaf het tweede bureau van het Franse ministerie Matahari de namen van 6 Belgische agenten. 5 ervan werden verdacht vals materiaal te hebben ingediend en voor de Duitsers te hebben gewerkt, terwijl de 6e ervan werd verdacht een dubbelagent voor Duitsland en Frankrijk te zijn. 2 weken nadat Matahari Parijs had verlaten voor een reis naar Madrid, executeerden de Duitsers de dubbelagent, terwijl de 5 anderen hun activiteiten voortzetten. Deze ontwikkeling vormde voor Frankrijk het bewijs dat Matahari de namen van de 6 spionnen aan de Duitsers had doorgegeven. Op 13 februari 1917 werd ze vervolgens in haar hotel in Parijs gearresteerd. Haar proces diende op 24 juli van dat jaar. Haar verraad zou volgens de aanklacht op zijn minst aan 50.000 soldaten het leven hebben gekost. Meer dan een verdenking tegen haar was er echter niet. Een Duitse diplomaat had haar bijvoorbeeld 20.000 frank als schadevergoeding gegeven, omdat de Duitse overheid een aantal van haar bezittingen had geconfiskeerd. En dit bedrag zou volgens haar aanklager een betaling voor spionageactiviteiten zijn geweest. Historici zijn het er redelijk over eens dat Mata Hari als spion nooit een belangrijke rol heeft gespeeld. Eerder was ze een zondebok om af te leiden van een aantal politieke en militaire missers die in die periode niet in de publiciteit mochten komen.
Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me. En natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot.